Goedemorgen gemeente, fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is en aan iedereen die nu of later meeluistert. Vanmorgen leidt dominee Marcus uit Rotterdam de dienst. Vanmorgen zullen we in de dienst ook aandacht besteden aan onze jongeren die deze zomer missionair actief zullen zijn. We houden in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Scherlaken Koord. Deze stichting helpt mensen met het vinden van een weg uit de prostitutie. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En dan is er ook nog een 3e collecte, die is bestemd voor de wijkas. Die wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Achter mij ziet u weer een mooie bos bloemen staan. Vanmorgen gaat onze bloemengroet naar zuster Bijleveld van Brugem in de Schutsen. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen bij zuster Bijleveld. Het adres en kamernummer vindt u op het kaartje aan de bloemen. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 27, vers 7. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede en een gezegende dienst.
Laten we stil worden en laten we ons in de stilte richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 65. 1, 2 en 3 uit de oude berijming. Vanmorgen wil ik graag met u stilstaan bij een gelijkenis van Jezus over het koninkrijk uit Matteüs 22. Het is een gelijkenis over een bruiloft waar aan het eind een man zit met de verkeerde kleren aan. Daarom in verband met die gelijkenis lees ik vanmorgen een wetlezing uit Colossense 3, waar het ook gaat over kleren die je wel of niet aan moet hebben. Dus vanmorgen uit Colossense 3 aanwijzingen van God voor ons dagelijks leven. Aangezien u met Christus uit de dood bent opgewekt, streef naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is uittrekken. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Omdat God u heeft uitverkoren, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich aankleden met innig medeleven, met goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heere u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u aan met de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Tot zover Gods aanwijzingen voor ons leven. We zingen in antwoord hierop uit de oude berijming Psalm 25 vers 2 en 5.
Laten wij samen bidden.
Heere onze God, dank u dat we hier zijn, in uw huis onder uw dak, om te schuilen bij u, met ons leven, met alles wat ons bezighoudt. Wij komen hier ook met heel ons leven voor uw aangezicht, met alles wat er in ons hoofd zit en in ons hart. Alles wat er zit aan vrolijke dingen, of aan drukke gedachten, of aan grootse plannen. Of aan zorgen of verdriet. U kent ons, u weet wie wij zijn. We hebben een week geleefd en zijn nu weer hier in uw huis. Misschien leefden we dicht bij u. Misschien ook helemaal niet. Soms zit ons leven zo vol dat we best wel ver bij u vandaan raken. Soms hebben we dingen in ons hoofd die we belangrijker vinden dan wat u vindt, dan de weg die u wijst. Heere God, vergeef ons als we ver bij u vandaan gedwaald zijn afgelopen week. En haal ons dicht bij u vandaag. Daarvoor zijn we ook gekomen, Heere God. Om onszelf in uw licht te zien. En ons te laten roepen door u, daar hopen we op dat u ons roept. Dat u ons wakker schudt. Dat u ons dicht bij u brengt, dicht bij uw hart. Heer God, wilt u ons zo zegenen, Heer, in deze dienst? Of thuis als we daarmee luisteren of ergens anders? En wilt u er zelf zijn, met uw geest? Uw creatieve aanwezigheid. En wilt u wegen vinden om bij ons binnen te komen in ons leven, in ons hoofd, in ons hart. Wilt u wegen vinden om ons aan te raken, zodat we hier weggaan met hernieuwd geloof, met hernieuwde moed om achter Jezus aan te gaan op weg naar uw koninkrijk. Heere God, zegen ons als we uw woord lezen en daarbij stilstaan. Geef ons het licht van uw geest. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen.
Vanmorgen dus een gelijkenis over het koninkrijk. In Delfshaven zijn we daarmee bezig met gelijkenissen uit Matteüs. En vanmorgen wil ik met u lezen uit Matteüs 22... De eerste 14 versen. Deze gelijkenis staat eigenlijk in een rijtje, zou je kunnen zeggen. Een hele serie gelijkenissen. Jezus die is in dit gedeelte en ook in het vorige hoofdstuk heel erg in discussie met de geestelijke leiders van Israël, met de fariseeën, de overpriesters. En die staan ook te luisteren als Jezus deze gelijkenis vertelt. En wij luisteren met hem mee. Jezus sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En zei, het koninkrijk van de hemel lijkt op een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven en dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij zijn dienaren erop uit, anderen, en hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. Alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op, ze negeerden het. En ze gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen.
Toen de koning dat hoorde, werd hij boos, woedend. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als je er maar kan vinden. En de dienaren gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze vonden. Goede, slechte en goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee, werp hem uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing uit het woord van God. En we zingen in antwoord op de lezing uit Psalm 24, nieuwe berijming, vers 2 en 3.
Na de preek zingen we het lied Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. Dat is eigenlijk een lied wat je een paar keer moet zingen. Volgens mij kun je het ook heel mooi in kanon zingen. Maar goed, dat durf ik eigenlijk niet aan. Ik weet niet hoe goed zeer Gorkum zijn in kanon zingen. Ja, daar knikt iemand, maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat het hier een chaos wordt tijdens het zingen. Laten we het gewoon 3 keer achter elkaar zingen. We gaan voor de sobere versie. Dus Jezus voor liefde, u wilt ons leiden, dat zingen we zo meteen na de preek 3 keer achter elkaar. Gemeente van Jezus Christus, vanmorgen wil ik het met u hebben over de gasten die voorkomen in het verhaal van Jezus, de gasten van de bruiloft. Over alle gasten wil ik het hebben, maar zeker ook over die ene gast met die foute kleren aan. Dit verhaal, deze gelijkenis van Jezus, is een waarschuwing. Alleen is er wel een probleem, tenminste zo heb ik dat zelf ervaren toen ik met die gelijkenis bezig ging. Er zit hier wel een drempel die ervoor kan zorgen dat je er helemaal niet aan toekomt om die gelijkenis echt in te stappen. Dat je bij voorbaat al afgehaakt bent. En dat komt door die laatste regel. De laatste zin van dit verhaal kan een drempel zijn om het verhaal binnen te stappen. De zin, velen zijn geroepen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren. Het is niet helemaal duidelijk wie die zin nou zegt. Of de koning in het verhaal die zin nog zegt. Of dat Jezus zijn verhaal afsluit met die zin. Of dat de schrijver een conclusie trekt met die zin. Maar goed, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Die zin die staat er gewoon. En als je die zin fout hoort, dan stap je de gelijkenis niet binnen. Je kunt die zin, velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren, namelijk opvatten als een soort noodlot uitverkiezingsleer, zal ik maar zeggen. En daarmee bedoel ik, dat begrijpt u waarschijnlijk wel, een uitverkiezingsleer waarbij of je wel of niet uitverkoren bent, ja, een soort Russisch roulette is, zal ik maar zeggen. De Heere God weet waar de kogel zit, jij niet. En je moet gewoon maar afwachten hoe het uitpakt. Een soort verlammende verkiezingsleer, ja, die ervoor zorgt dat je passief bent en denkt, ik moet gewoon wachten en dan zie ik het wel. Als je het zo leest, dat laatste zinnetje, ja, dan is de hele gelijkenis van Jezus eigenlijk overbodig. Ik bedoel, die gelijkenis is een waarschuwing, maar je waarschuwt mensen alleen maar als het zin heeft. Ik bedoel, als het geen zin heeft om te waarschuwen, omdat het leven toch een soort Russisch roulette is of zo, nou ja, dan hoef je ook niet te waarschuwen. Hè. Dan kun je hoogstens constateren, het is nou eenmaal zo. Hè, je hoort erbij of niet en dan moet je maar afwachten. Maar dan hoef je geen gelijkenis te vertellen om mensen te waarschuwen. En Jezus vertelt wel een gelijkenis, en niet eentje, maar een hele serie, om mensen te waarschuwen. Dus daaraan kun je eigenlijk al zien dat je die laatste zin niet als een soort noodlot moet gaan opvatten. De Heere God speelt geen Russische roulette met ons. Dat is trouwens ook niet hoe de reformatie over uitverkiezing dacht. Het is ook niet wat de opstellers van de Dordtse leerregels er uiteindelijk mee bedoeld hebben. Uitverkiezing als noodlot. En maar belangrijker nog, in die zin van Jezus aan het eind van deze geschiedenis gaat het ook helemaal niet over uitverkiezing als noodlot. Eigenlijk, en dat wordt wel duidelijk gaandeweg de preek, eigenlijk heeft Jezus het hier helemaal niet zo over een uitverkiezingsleer. Maar goed, daar komen we nog wel op. Je kunt natuurlijk wel een preek houden over de uitverkiezing, want in de Bijbel komt de uitverkiezing best vaak voor eigenlijk. In het Oude Testament lees je over uitverkiezing. Daar worden mensen uitverkoren voor een taak. Of het volk van God wordt uitgekozen om tot licht te zijn voor de volken. Daar is uitverkiezing dat je uitgekozen wordt. met een taak, omdat de Heere God via jou ergens heen wil.
En in het Nieuwe Testament hebben we ook uitverkiezing natuurlijk. Paulus die schrijft het in zijn brieven, Petrus. Niet als noodlot, maar als troost. En zij schrijven, jij volgeling van Jezus, met je wiebelige geloof en met je geloof in de branding.
Jouw geloof is gebaseerd op Gods initiatief. Dus vertrouw er maar op dat jouw geloof overeind blijft. Niet omdat jouw geloof zo sterk is, omdat jij zo'n bar geloofsheld bent met een halo om je hoofd of zo. Nee, God heeft jou uitgekozen. Al voor de schepping ben je uitgekozen, dus vertrouw maar op Gods initiatief. Dat is uitverkiezing in de brieven. Troost.
Goed. Ik zei al, ik ga geen preek over uitverkiezing houden, dus ik stop nu ook over uitverkiezing.
Maar ik dacht, ik snij het even aan om wel iedereen deze gelijkenis binnen te krijgen. Zodat hier niemand vanmorgen denkt, oh ja, uitverkiezing, ja, ik zal er wel niet bij horen, ik hoef niet meer te luisteren, want het is toch een noodlot.
Nee, geen noodlot.
Maar ik zei al, het punt dat Jezus wil maken met deze gelijkenis is eigenlijk helemaal niet het punt van uitverkiezen. Het gaat hier niet om de vraag, ben je wel of niet uitgekozen door God? Jezus vertelt zijn verhaal in een hele serie verhalen met het oog op de Joodse religieuze leiders. De mensen die zeker wisten dat zij wel door God uitverkozen waren. Tegen zulke mensen vertelt Jezus onder andere zijn verhaal. Mensen die absoluut zeker waren, tuurlijk ben ik uitverkoren. Sterker nog, zeiden ze, wij zijn dé uitverkorenen. Lees maar in de Tora, daar staat het, we zijn kinderen van Abraham. En natuurlijk horen wij bij het Koninkrijk van God, zeiden de Joodse leiders. Sterker nog, wij zitten op de voorste rij straks, bij dat Koninkrijk. Wij horen er echt wel bij. Maar Jezus waarschuwt hen. Die mensen die zo zeker weten dat ze erbij horen. Ook met deze gelijkenis. Want zij, die religieuze leiders, die komen in deze gelijkenis namelijk voor. Zij zijn de gedoodverfde gasten van het feest.
Want, zegt Jezus, bij het Koninkrijk van God gaat het als bij een koning die een bruiloftsfeest organiseert voor zijn zoon.
En de Joodse hoorders van Jezus begrijpen de beelden. De koning, dat is natuurlijk God. De zoon, dat is de gezalfde, de Messias, degene die Gods redding komt brengen. En ze snapten ook wel, Jezus bedoelt daarmee zichzelf.
En Jezus vertelt, de koning stuurt boodschappers om de bruiloftsgasten uit te nodigen. De bruiloftsgasten.
De genodigden staat er. Dat zijn de mensen die de trouwkaart van die bruiloft al vrij lang op de schoorsteenmantel hebben staan. Zij waren al uitgenodigd. Zij zijn de genodigden, de mensen die vanzelfsprekend verwacht werden. De uitverkorenen. En zij waren de daggasten, zal ik maar zeggen. Dus die hadden niet alleen die trouwkaart op de schoorsteenmantel, maar ook dat briefje erbij van, we willen je graag ook uitnodigen voor het hele feest van de hele dag, enzovoort, enzovoort. Je kent dat wel. Daggasten. En zo werkte dat in die tijd ook, met een bruiloft. Je werd eerst ingeseind met een soort save the date. En je zei ook al toe dat je zou komen. Dat was belangrijk in die tijd voor de catering. De gastheer moest weten hoeveel beesten er geslacht zouden moeten worden, hoeveel er klaargemaakt moest worden enzovoort. Dus je had een uitnodiging, een tijd van tevoren. Je had al ja gezegd, oké, wij gaan komen. En als het al zover was, dan stuurde de gastheer je twee uitnodigingen.
Uitnodiging 2 en 3 zou je kunnen zeggen. Naast de kaart en jouw toezegging werd je dan vlak van tevoren nog uitgenodigd. Eerst kwam er iemand zeggen,
haal je pak maar uit de kast, want het gaat echt bijna beginnen, hè? Kleed je maar vast om. En daarna, dan kwam de volgende uitnodiging en dan was het echt tijd, hè? Dan zeiden ze tegen, je moet nou echt komen, het eten staat in de keuken klaar. Het gaat beginnen. En in dit verhaal gaat het dus over die twee uitnodigingen. De uitnodiging haal je pak maar uit de kast en de uitnodiging stap op je fiets, het gaat nu echt beginnen. Maar die daggasten, die willen dus niet. Dat zal je niet vaak hebben, dat daggasten niet willen, vooral niet als ze al gezegd hadden dat ze wel zouden komen, maar ze willen niet, staat er. Ze negeerden de uitnodigers, ze negeerden de uitnodiging van de koning. En alsof er niets aan de hand is, gaan ze gewoon naar hun werk.
Business as usual. Hun eigen business wel te verstaan.
Het is ongelooflijk natuurlijk, maar ze hadden betere dingen te doen, belangrijke dingen. Dus ze reageren gewoon niet. Ze hadden wel gezegd dat ze zouden komen, maar ze doen niet wat ze zeggen. Dat gaat dus over die religieuze leiders. Over de doorgewinterde gelovigen. Zij die natuurlijk bij de uitverkorenen hoorden. En andere daggasten die gaan zelfs zo ver dat ze de boodschappers van de koning mishandelen en zelfs doden. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal over de top. Maar goed, in een verhaal kan dat. In een verhaal kun je dingen zo aandikken dat ze over de top zijn om iets duidelijk te maken. Dat doet Jezus. En de reactie van die koning is natuurlijk ook over de top. Die laat niet alleen de moordenaars ombrengen, maar steekt hun hele stad in brand. In de echte wereld gaat dat natuurlijk ook niet zo. Als het eten al klaar zit in de keuken, dan heb je natuurlijk geen tijd om nog even een oorlog te beginnen en een stad plat te branden. Maar in een verhaal kan dat wel. Daar worden de zaken op scherp gezet, dat die koning woedend is. En de eerste lezers van Matthäus zullen bij die zinnen over die platgebrande stad ongetwijfeld hebben gedacht aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Zo'n 40 jaar na Jezus' opstanding. Wat hier staat over die stad die verbrand wordt, dat is een echo van wat er ooit gebeurde in de Babylonische ballingschap. Als je God vaarwel zegt en hem gewoon negeert, ja, dan moet je het ook zonder God redden. En als je het zonder God moet redden, dan komt het niet goed. Dan komt het helemaal niet goed. Ja, dat is dus een waarschuwing voor de daggasten. Ik weet niet of jij ook een daggast bent. Een daggast in het geloof. Dus een doorgewinterde gelovige die natuurlijk bij God hoort, misschien je hele leven al. Je hebt de uitnodiging van het koninkrijk van God je hele leven al op de schoorsteenmantel staan. Sterker nog, je hebt ja gezegd. Misschien heb je ook wel belijdenis gedaan. Heb je hardop ja gezegd tegen de uitnodiging van de koning. Een echte daggast. Nou ja, als jij een daggast bent, je hebt ook al ja gezegd, gefeliciteerd zou ik zeggen. Dat is belangrijk, dat je uitgenodigd bent en ook nog ja gezegd hebt. Een daggast. Maar Jezus zegt je vanmorgen dus met dit verhaal, doe wat je zegt, daggast. Je hebt die uitnodiging, misschien je hele leven al. Je hebt ja gezegd, je hoort er echt bij. Doe wat je zegt. Besef dat jij en ik ben ook een echte doorgewinterde gelovige, laat dat duidelijk zijn. Dus die waarschuwing is zeker ook voor mij. Laten wij bedenken dat wij mensen met die uitnodiging en met ons ja, dat wij niet gewoon kunnen verder leven alsof er niks aan de hand is. Business as usual. Dat gaat niet. Dat gaat niet meer. Als je inderdaad bij Jezus hoort, dan is het nooit meer business as usual. En dan gaat het over de business van God. De Heere God is in deze wereld bezig met een enorme zaak. Zijn koninkrijk. Hij is in deze wereld bezig om het kwaad te bevechten en het oord voor goed te verslaan. Daar gaat het om. En als jij bij Jezus hoort, dan hoor je bij die beweging die God aan het maken is in deze grote wereld. En de zaak van God is een spannende zaak, waarbij het soms hart tegen hart gaat. Want het kwaad zit diep in de wereld. En het kwaad zit ook diep in mij. En in jou. En de Heere God heeft er een zware dobber aan dat kwaad. Ook aan dat kwaad bij ons, wat van binnen zit. Jezus zegt je vanmorgen als daggast dus, leef op weg naar het Koninkrijk van God. In alles wat je doet, leef met Jezus. Wat God van plan is, waar Hij aan werkt in deze wereld, dat gaat jou toch ook aan het hart? Dat God haat en egoïsme wil verslaan bijvoorbeeld. Dat vraagt toch ook iets van jou en mij, van onze omgang met ons egoïsme en onze haat, onze eigen dunk of ons eergevoel of weet ik wat er bij jou speelt. En dat Heere God op weg naar een wereld is waar Hij ziekte en dood verslagen heeft. Dat laat je toch niet onberoerd, dat negeer je niet toch? Dat zet je aan het denken. Dat God op weg is naar zo'n wereld voorbij ziekte en dood. Dat is een uitnodiging om anders naar de wereld te kijken en naar je leven. Anders naar je eigen ziekte te kijken, je eigen dood. Een reden om hoop te hebben. Misschien wel bibberend van binnen. Al twijfelend. Maar toch hoop. Omdat je bij Jezus hoort. Het is geen business as usual. Voor jou niet, maar ook voor de dood niet. Dus als je een daggast bent, neem vanmorgen mee uit deze dienst. Dat je op weg bent naar het Koninkrijk van God. Leef zo. Want het feest gaat beginnen. En wat is het dommer dan een daggast die het feest negeert en zo het feest misloopt. In het verhaal van Jezus is dat dus zo. De daggasten wilden niet komen. De uitverkorenen blijken geen uitverkorenen te willen zijn. Maar goed, een bruiloft zonder gasten is geen bruiloft, dat zul je ook begrijpen. Dus die koning die stuurt zijn boodschappers naar de toegangswegen van de stad, naar de heggen en de steggen, naar de achterbuurten, om mensen uit te nodigen die je totaal niet op het feest zou verwachten. Mensen die geen trouwkaart hadden hangen op hun prikbord, ook niet dat briefje erbij van daggast en zo. Mensen die niet uitverkoren waren voor de bruiloft. Mensen die misschien niet eens wisten van die bruiloft. Of als ze ervan wisten, dan hadden ze gedacht, nou ja, dat is voor de happy few, daar hoor ik niet bij. Derde rangs gasten, zal ik maar zeggen. Rijp en groen, zegt Jezus, goed en slecht. Mensen die van het pad geraakt waren, die hun leven niet meer op de rit hadden. Mensen die, hoe dan ook, totaal niet van het type modelgelovigen waren. Die heb je ook. Onverwachte gasten. En ben jij misschien zo iemand? Dat je jezelf niet als daggast ziet, maar eerder als zo'n onverwachte gast. Niet dat je per se heel slecht leeft of zo, of dat je leven van het pad geraakt is, dat bedoel ik niet. Maar wel dat je jezelf gewoon totaal niet ziet als modelgelovige. Of misschien wel helemaal niet als gelovige. Gods toekomst. Ja, denk je bij jezelf, daar hoor ik niet bij. Ik voel me daar niet goed genoeg voor. Of ik heb er niet genoeg geloof voor. Of eigenlijk kan ik het helemaal niet geloven, dat hele Koninkrijk van God. Ik ben een gast die niet verwacht wordt, geen uitverkorene. Nou ja, dat kan. Dat kan, dat je zo bent. Maar vandaag stuurt de koning van het feest jou dus zijn uitnodiging. En hij zegt tegen je, ga mee, er komt een feest aan dat je niet zou willen missen. En er is ook op jou gerekend, iedereen is welkom. Jij ook. Nou ja, dat is geweldig, toch? Als je geen daggast bent, misschien jezelf al helemaal niet als uitgenodigd zag, dat je vandaag hoort, je bent welkom.
Iedereen is welkom. Je bent welkom bij God, je mag komen zoals je bent, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat voor achtergrond je ook hebt, wat voor opleiding, maakt niet uit. Of je je leven nou op de rit hebt of niet, iedereen is welkom. Fantastisch. Fantastisch.
Eigenlijk zou het verhaal hier ook gewoon moeten stoppen.
In het evangelie van Lucas
staat ook een versie van deze gelijkenis en daar stopt het ook hier. Daar stopt het bij die gasten die niet verwacht werden en die dus wel welkom zijn en die het feest binnenkomen en die feest gaan vieren. Een geweldig eind bij Lucas. Maar hier, bij Matthäus, vertelt Jezus dus nog even verder. En Jezus vertelt, iedereen mocht komen, iedereen was welkom, je mocht komen zoals je was. Maar, zegt Jezus dan, er was ook een man die had geen bruiloftskleren aan. En de koning vraagt, beste man, hoe kun je hier nou binnenkomen zonder passende kleren? Hoe ben je erop gekomen om zonder passende kleren hier binnen te stappen? En die man die weet niks te zeggen, die staat met een mond vol tanden. En dan wordt die man eruit gegooid, de duisternis in, waar je jammert en tanden knarst. Dat is het beeld van een bestaan zonder God, waar geen bestaan meer is. De hel, noemen we dat. Want geroepen zijn voor het feest is niet vanzelfsprekend hetzelfde als uitgekozen zijn voor het feest. Daar eindigt dan de schriftlezing mee van vandaag. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het tamelijk schokkend. Ja, had mij maar de versie van Lucas alleen gegeven. Maar dat het nou zo afloopt, iedereen was toch welkom? En je mag toch komen bij God zoals je bent? En wat maken kleren nou uit? Nou ja, nogmaals, dit is een gelijkenis natuurlijk. In de echte wereld gooi je er niet iemand zomaar uit die een fout pak aan heeft.
Tuurlijk niet. Maar in deze gelijkenis zijn foute kleren niet gewoon een fout pak. Het is een beeld. Kleren staan voor je manier van leven. Net als in die wetslezing uit Colossense 3.
Daar ging het ook over foute oude kleren die je uit moet doen. En nieuwe kleren die je aan moet trekken. Telkens weer. Het gaat daar over hoe je wel of niet leeft. Kijk, het punt is, iedereen mag komen op het feest van God. Mag komen bij Jezus zoals hij is. En je mag komen bij Jezus zoals je bent. Alleen kun je niet blijven zoals je bent. En dat is het punt. En je mag komen zoals je bent, vandaag ook. Kom zoals je bent. Alleen als je komt, dan kun je niet blijven zoals je bent. En dan gebeurt er iets. En of je nou een daggast bent, een gedoodverfde uitverkorene, of een nieuwe gast die nog nooit een uitnodiging had gezien, voor iedereen geldt dat. Want wie zijn volgens deze gelijkenis de uitverkorenen? Niet de mensen die er vanzelfsprekend altijd bij horen. Ook niet de mensen die aan een onverwachte uitnodiging gehoor hebben gegeven. Nee, in deze gelijkenis zijn de uitverkorenen de mensen die Gods wil doen. Die de goede kleren aan hebben. Die Gods wil doen. Dat is de vraag uiteindelijk die Jezus je stelt vanmorgen. Naast de uitnodiging, de vraag, wil je ook leven op een manier die past bij de bruiloft die er aankomt? Wil je Gods wil doen? Jezus zegt, wil je mij, Jezus, wil je mij volgen? Wil je met mij mee op weg naar Gods toekomst? En wil je met je manier van leven die toekomst alvast vormgeven? Hè, met vallen en opstaan, kleinschalig, maar toch. Ja, het is eigenlijk precies wat Paulus schrijft in Colossense 3. Omdat God u heeft uitverkoren, dat staat er echt. In het Grieks ook hetzelfde woord uitverkoren als in deze gelijkenis. Omdat God u heeft uitverkoren, trek foute kleren uit, trek goede kleren aan. Omdat God u heeft uitverkoren, schrijft Paulus, en hij u lief heeft, kleed je aan met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Omdat God je heeft uitverkoren, omdat je bij Jezus hoort, verdraag elkaar, vergeef elkaar. En bovenal kleed je aan met de liefde, zegt Paulus. Je moet het van de week nog maar eens een keer doorlezen, Colossense 3. Als je al die woorden zo in een rijtje hoort, dan dringen ze misschien niet zo tot je door. Maar het zijn ontzettend concrete woorden. Zachtmoedigheid, geduld. Een beetje geduld hebben met die ene collega of met dat meisje in je klas. Elkaar proberen te vergeven. Soms gaat dat haast niet, soms gaat het ook gewoon niet. Maar dat je het probeert, vergeven. Ja, dat gaat gewoon over de mensen met wie je elke dag optrekt. Thuis, in je straat, in je opleiding, op je werk. Heel concreet. Die kleren die bij het bruiloftsfeest horen, die zijn heel concreet. Wil je Jezus echt volgen? Dat is de vraag. Door telkens foute kleren uit te trekken en goede kleren aan te trekken. Kijk, daar ben je niet mee klaar hoor. Daar blijf je hele leven mee bezig. Iedere keer kom je erachter dat je weer iets fouts aan hebt. Dat is ook niet zozeer het punt. Het gaat erom of je dat ziet en of je dan denkt, dit jasje dat vloekt bij het feest van God, dat moet ik uittrekken. En misschien dat je de dag erop merkt dat je het jasje weer aangetrokken hebt, dan trek je het weer uit, weet je wel. Dat is Jezus volgen. Dat is soms ook een heel gedoe hoor, dat is ook zo. Ik heb ook wel een aantal jasjes die vloeken bij het Koninkrijk van God, maar die ik best vaak aan heb. Die hangen blijkbaar nog steeds in mijn kast. En die moeten iedere keer ook weer uit.
Wil je dat? En weet je, op die vraag van Jezus, wil je dat, kun je eigenlijk geen nee zeggen, toch? Ik bedoel, je hebt soms wel foute kleren aan, maar je merkt vaak ook wel dat de goede kleren die bij het feest horen, als je die aan hebt op een dag, dat die ook goed zitten. Dat die het leven goed maken. Als je zachtmoedig omgaat met iemand of als het lukt om iemand iets te vergeven, dan doet het ook goed. Die ander en jezelf. Goede kleren zitten ook goed. Maar ik denk dat de diepste reden om geen nee te kunnen zeggen tegen Jezus' oproep voor goede kleren, dat de diepste reden is dat die goede kleren, dat zijn de kleren van de liefde. Zo vat Paulus dat ook samen in Colossense 3. Die goede kleren die passen bij het bruiloftsfeest, dat zijn de kleren van de liefde, van Jezus' liefde. En die kleren trekt Jezus je ook aan. Hij omhult je met zijn liefde als met een jas. Weet je wel? Die goede kleren die hij van je vraagt, die trekt hij jou ook aan. Met zijn liefde omhult hij je. En daar kun je geen nee tegen zeggen. Doe je wel eens, doe ik ook. Maar uiteindelijk, de liefde van Jezus, ja, daar kun je niet zonder. Dat zijn kleren waar je ook niet zonder kunt. Kleren waarmee hij jou omhult en kleren waarin jij leeft. Elke dag. Elke dag leef je daarvan. Leef van de liefde van Jezus. Elke dag totdat Gods feest is aangebroken.
Amen.
gemeente, vanmorgen mogen we verschillende jongeren zien die deze zomer actief zullen zijn in het werk van Athletes in Action en Dabar. En ik ga dat werk verder niet toelichten, dat heeft u in de weekbrief kunnen lezen. Maar ik wil wel heel graag vragen of de jongeren naar voren willen komen en of ze hier willen gaan staan. Beste jongeren, vanmorgen staan jullie hier. Misschien sommigen voor het eerst. De meesten stonden hier volgens mij al vaker. Terwijl Nederland zich opmaakt voor de zomervakantie. Terwijl ook de meeste kerkelijke activiteiten even een periode van rust hebben. En een pauze krijgen. Hebben jullie aangegeven om een deel van je tijd, van je zomertijd te willen besteden aan het uitdragen van de blijde boodschap. Terwijl de nieuwsvoorziening op een heel laag pitje komt te staan in de zomermaanden, gaan jullie het echte goede nieuws verspreiden. En het is de Heere geweest die jullie daar opnieuw, of voor het eerst, de bereidheid en de vrijmoedigheid in jullie hart voor heeft gegeven. En daarmee houden jullie elke aanwezige hier vanmorgen in de kerk ook een spiegel voor. Wat is mijn bereidheid om bij te dragen aan het Koninkrijk van God? En jullie hoeven dit niet alleen te doen vanmorgen. Jullie doen het ook met elkaar als team. En toch, je kunt jezelf tegenkomen in dit werk. Onzeker voelen. Twijfelen. Er kunnen dingen tegenzitten. Misschien kom je erachter op een dag dat je de verkeerde jas aan hebt. Zoals de dominee net zei. En dan is het goed om steun te zoeken bij elkaar. Om elkaar ook in het oog te hebben. En ook te bemoedigen als het nodig is. Maar er is al meer te zeggen. Als je meer wilt leren over werken in Gods Koninkrijk en missionair werk, dan zou je het Bijbelboek Handelingen moeten bestuderen. En een van de bemoedigingen die ik daar zelf in tegenkwam, was, die wil ik jullie doorgeven. Want wat je ziet in die verhalen, in die verschillende verhalen, is dat de Heilige Geest vooruit gaat. Jullie weten nog niet precies met welke mensen jullie in contact zullen komen. Maar de Heer weet het al wel. Als je bijvoorbeeld leest in Handelingen 8 over de geschiedenis van Filippus en de Moorman, de Ethiopiër. Op het moment dat Filippus hem ontmoet, is er al heel wat aan vooraf gegaan en was de Heilige Geest al met hem bezig. En Filippus zelf dan, hij luistert vooral wat de Geest hem ingeeft, wat de Geest tegen hem zegt. En daarom geef ik jullie mee, heb deze zomermaanden vooral een antenne voor de Heere God zelf, voor wat Hij wil duidelijk maken. En er wordt wel eens gezegd, het Bijbelboek Handelingen is eigenlijk nog niet klaar. Het heeft een open einde. En misschien is het deze zomer wel tijd voor een nieuw hoofdstuk in dat Bijbelboek. Een luisterende houding hebben jullie nodig, hebben wij als gemeente allemaal nodig. Vandaar dat ook de Bijbelstudieboekjes voor de kinderen, de Bijbelstudieboekjes van de GZB voor de volwassenen, ook vanmorgen worden uitgedeeld. Zodat we onder de zegen van de Heere God de antenne voor de Heilige Geest mogen houden en levend mogen houden. Als missionaire commissie, Emmaus, hebben we nagedacht, hoe kunnen we jullie nu concreet een hart onder de riem steken? Hoe kunnen we nou de verbinding tussen ons als wijkgemeente en jullie als jongeren een beetje concreet proberen te maken? We waren toch al gewend om jaarlijks een klein cadeautje te geven. En daarom ga ik jullie vanmorgen een polsbandje overhandigen met het ichtersymbool. En voor de kinderen in de kerk, het ichtersymbool, dat kun je herkennen als je dit tegenkomt. Het is een heel oud symbool wat al honderden jaren geleden al werd gebruikt om onderlinge herkenning te kunnen hebben. Toen mocht je nog niet openlijk zeggen dat je christen was. Dus als je iemand tegenkwam en die tekende met zijn voet of met zijn hand het ichtersymbool, dan wist je van, hé, ik ontmoet nu ook een gelovige. En het echte symbool vertelt, Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Dat zijn de betekenis van de Latijnse woorden. En ik hoop dat jullie gedachten die ook bemoedigt. Jullie gaan namelijk missionair werk doen van de zomer. Maar jullie zijn niet de eerste in de loop van de geschiedenis die missionair werk doen. Je staat als het ware in een rij van gelovigen, van talloze mensen. Verschillende mensen, jonge mensen, oude mensen. Die ook bezig geweest zijn met de uitbreiding van en de verkondiging van Gods Koninkrijk. En die hebben ook allemaal hun strijd gekend. Allemaal verschillend, op verschillende manieren. Maar verenigd in het grote doel. Ik wil twee van jullie naar voren roepen. En de anderen die kunnen na de dienst bij mij hun polsbandje ophalen. En ik wil Joshua en Tirza naar voren halen. Veel zegen gewenst. Veel zegen gewenst. We gaan onze afhankelijkheid naar de Heere God, de afhankelijkheid van zijn zegen belijden. En we gaan zingen met elkaar. Dat is het zegenlied van Sela, zoals dat is afgedrukt op de weekbrief. En het tweede couplet, dat zingen we iets aangepast voor de jongeren. Dus jullie kunnen nu blijven staan om de zegen te ontvangen. En daarna kunnen jullie naar je plaats teruggaan en pak de dominee de leiding weer over.
Laten we danken, bidden, voorbeden doen en onze gebeden beëindigen we met het Onze Vader.
Laten wij samen bidden.
Heer onze God, dank u voor de gelijkenis van vanmorgen. Een gelijkenis om ons wakker te schudden. Wij danken u, Heer Jezus, dat u deze gelijkenis verteld hebt en hem ook ons vertelt, vandaag weer. Dank u dat u ons niet laat weglopen bij het Koninkrijk van God, niet laat wegsukkelen of wegglijden, maar dat u ons roept, weer roept, wakker roept, uitnodigt, dat u ons op scherp zet. En dat is ook nodig, dat hebben wij ook nodig. Misschien dat we niet zo ontzettend onbeleefd uw uitnodiging gewoon negeren, maar het komt toch best vaak voor dat we zo druk zijn met ons eigen business dat we de zaak van uw koninkrijk vergeten. En dat wij ook leven alsof het business as usual is. Vergeef ons dat, Heere God. Onze kortzichtigheid, onze gerichtheid op onszelf, op onze eigen zaken. Wij bidden u, blijf ons meenemen op de weg van dat koninkrijk van u. Blijf ons meenemen in het perspectief dat dat biedt. Op de wereld, op onszelf, op wat we doen, op wat ons overkomt. Rijk ons elke dag weer de bril van uw koninkrijk aan, om daarmee rond te kijken. Om met die blik ook zelf te handelen en te doen. Heer Jezus, wij danken u ook voor de jas van uw liefde. U roept ons op om die jas telkens aan te trekken. En dat is iets van ons. En wij zeggen u ook vandaag dat we daar verantwoordelijkheid voor nemen, weer. Wij gaan voor die jas van u, Heer Jezus. Wij willen ons toewijden aan u, dat zeggen wij u vanmorgen. Maar we danken u er ook voor dat u het ook bent die ons telkens die jas weer aantrekt. En om ons omhult met uw liefde. De liefde waarmee u uzelf gaf voor ons. Geef dat we het uitleven. Laat die liefde van u door ons heen gaan naar buiten. Naar de mensen met wie wij leven. Mensen op school, mensen op ons werk, mensen bij ons in de straat. In onze familiekring of vriendenkring. Laat die liefde van u ook door ons heen gaan naar mensen die geen uitnodiging hebben gehad. Of die hebben gemist, niet hebben opgemerkt, die zich niet uitgenodigd weten voor het feest. Wilt u ons gebruiken om bij hen een uitnodiging te bezorgen? Dat bidden we voor ons allemaal hier. Maar in het bijzonder ook voor de mensen die met missionair werk bezig gaan deze zomer. Wilt u hen ook gebruiken om die liefde van u verder te brengen? U hebt hen uitgekozen met een doel. Het doel is uw liefde verder brengen. En zegen hen. En geef hen veel plezier. Ook moed als dat nodig is. Om het vol te houden, om bezig te zijn. En zegen wat er gebeurt. Heere God, wij willen u vanmorgen ook voorbeden doen voor onze gemeente hier. Voor mensen die we kennen, die het zwaar hebben. En we bidden u voor mensen die psychisch of fysiek lasten te dragen hebben. Die onderzoeken moeten ondergaan. Wilt u met hen meegaan en hen uw heelheid geven? Wilt u er zijn met uw kracht? Wilt u hen vasthouden? Wij bidden u voor ieder van ons die verdriet met zich meedraagt. En dat zijn heel wat mensen. Wilt u er dan ook zijn als dat weer opspeelt en bovenkomt? We bidden voor ieder van ons die zorgen met zich meedraagt. Ieder van ons die zich anders voelt dan anderen en daarmee worstelt. Heere God, houdt ons vast en houdt ons dicht bij u. We bidden u voor de mediation-gesprekken die deze week plaatsvinden tussen Algemene Kerkraad, Kerkraadmeesters. en broeder Martin Struik. Wij bidden u om herstel van relaties. Soms komen wij er niet goed meer uit met elkaar. En dan hebben we echt iets van u nodig. Iets van uw geest, iets van uw liefde, iets wat onszelf verandert. En openheid biedt naar de ander. Wilt u gesprekken zegenen en wilt u herstel geven en verzoening? Heere God, we bidden u voor Janine Roest en Arjan Versteeg, die 19 juli willen gaan trouwen. Wat geweldig, Heere God. Twee mensen die elkaar vinden en dan ja gaan zeggen. Zegen hen op 19 juli, maar ook daarna. Reis met hen mee, het leven door. Wij bidden u ook voor het werk van het Scharlakenkoord, waarvoor gecollecteerd wordt vandaag. Voor ieder die daar werkzaam is en mensen probeert te bereiken, mensen wil steunen, wil bevrijden uit strikken waar ze in vastzitten. En wij bidden u ook voor ieder die vastzit in prostitutie. Wilt u bevrijding geven, Heere God, en uitzicht geven op wegen om eruit te komen, om anders verder te gaan. Heere God, wij bidden u ook voor de wereld waarin wij leven, uw wereld. Wij bidden om tekenen van uw koninkrijk voor mensen die op de vlucht zijn, voor mensen in kampen in Libië, voor mensen in Syrië, voor mensen in Jemen. En zo kunnen we nog een hele lange rij van plaatsen noemen en landen waar mensen in de knel zitten, waar mensen kapot gemaakt worden. Wilt u recht geven en vrede, verzoening? Laat uw koninkrijk komen. En wilt u mensen met invloed en macht inspireren om het goede te zoeken? Niet alleen voor zichzelf, maar voor zoveel mogelijk mensen. Wij bidden u voor onze broeders en zusters die in de knel zitten omdat ze Jezus volgen. Geef hen moed om het vol te houden. Wij bidden u voor uw volk Israël en voor Palestijnen om vrede, om goed samenleven. Heere God, er zijn heel veel dingen waar we voor kunnen bidden. Daarom zijn we nu ook een moment stil, zodat ieder van ons ook bij u kan brengen wat er bij ons leeft, of gewoon ons leven voor u kan openleggen. Heer God, wilt u onze gebeden horen en wilt u ons horen als wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu ons slotlied, gezang 409, vers 1, 2 en 5. Ga naar huis in de vrede van God.
Blijf op weg naar het bruiloftsfeest. En laat je onderweg dragen door de zegen van God.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.